Hashtag met ons gat in de boter gevallen. Dat is wat ik denk als ik kijk naar wat er hier achter ons afspeelt. Hier in het Gent Universitair Museum. Niet waar, Nicolas?
Absoluut. Ik wil hier wonen.
Ja, dat geloof ik direct. Heel mooie setting om vandaag eens een podcast op te nemen. Vandaag onder Onbespreekbaar. Waar we fantastische mensen mogen interviewen met een heel andere kijk op mentale gezondheid dan wat wij eigenlijk heel veel gedaan hebben. We hebben heel veel gekeken vanuit die psychische, vanuit die psychologische lens naar mentale gezondheid. Nogmaals, denk aan faalangst, denk aan liefdesverdriet.
Eenzaamheid en zo.
Ja, we hebben al aan Piet mogen vragen stellen over de sociologische kijk. En vandaag kijken we eens naar de culturele kijk op mentale gezondheid. Wat dat volgens mij zeer interessant is, nietwaar, professor Chris Rutten.
Goedemiddag.
Goedemiddag, ja, inderdaad.
Welkom.
Ja. Ik zou zeggen, stel u jezelf gerust eens voor of zo.
Met veel plezier. Bedankt alvast om mij de kans te geven om jullie te woord te staan. Bedankt ook voor de inleiding en de context van het gesprek. Want inderdaad, ik ben ook geen psycholoog. Ik heb geen psychologische achtergrond. Ik ben cultuurwetenschapper en pedagoog. Wat wil zeggen dat we in het onderzoek dat we doen, proberen na te denken over de relatie tussen cultuur en educatie in de brede zin. Dat gaat onder andere over, ja, wat is het maatschappelijke debat over kunst en cultuur? Waarom is kunst en cultuur? Waarom is dat belangrijk? Waarom moeten we daar inderdaad aandacht voor hebben? Enerzijds, voor een stuk doen we ook onderzoek naar culturele narratieven, culturele verhalen en hoe dat eigenlijk een kader kan bieden voor reflectie en onderzoek over maatschappelijke kwesties in de brede zin van het woord, waaronder mentaal welzijn. Dat is een van de redenen waar je hier zit. En dan doen we ook onderzoek naar de rol van culturele instituties, musea, theaters, bibliotheken, wat daar de educatieve en maatschappelijke rol is van die instituties. Waarbij we ook daar zien dat er een toenemende vraag is naar wat kunnen die culturele instituties betekenen in relatie tot geestelijke gezondheid en mentaal welzijn. Alweer een tweede link, waarom ik toch enigszins het gevoel heb dat ik hier iets kan bijbrengen van.
Ja, dat zijn echte dingen die Nicolas en mij...
Dat is waarom dat we het doen.
Ja, ik zie dat in zijn gezicht, dat hij mega geïnteresseerd is. Ik ga ook direct met de deur in huis vallen. Mm-hmm. Ik heb je een keer ergens zien schrijven, of het was misschien in ons voorgesprek of zo, sprak je over geletterdheid en mentale gezondheid. Nu, als ik denk aan geletterdheid, dan denk ik vooral aan, ja, aan hoewel dat we kunnen schrijven en lezen of zo. Ja. Denk ik, maar mentale gezondheid, geletterdheid, ik ga eerlijk zijn, ik had daar nog nooit over gehoord. Mm-hmm. Dus wat bedoelt u daar eigenlijk mee?
Er zijn verschillende manieren, denk ik, om erover na te denken. Wat dat is, geletterdheid over geestelijke gezondheid. Ook omdat natuurlijk, het zijn al twee complexe begrippen, of in elk geval begrippen waarin heel verschillende invulling aan kan geven. Dus enerzijds mentaal welzijn, geestelijke gezondheid. Daar ga ik zo dadelijk iets over zeggen. Maar hetzelfde ook over geletterdheid. Je zou dat heel eenzijdig kunnen bekijken, in de zin van, het is een technische vaardigheid, het kunnen lezen en schrijven. Ik denk dat dat zeer duidelijk is, en dat is ook lang, hè, vanzelfsprekend. Maar je kan geletterdheid ook zien als een manier om na te denken hoe we maatschappelijk nadenken over kennis, bepaalde vaardigheden die wel of niet belangrijk zijn. Hoe kijken we maatschappelijk naar vormen van geletterdheid die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, bepaalde complexiteiten die er in de samenleving zijn, de groeiende meervoudigheid van de samenleving, de groeiende digitalisering van de samenleving. Als je daarover nadenkt, dan besef je al, ja, maar geletterdheid, zo eenvoudig is dat concept niet. Hè? Of zo neutraal is dat ook niet. Hè? Want het is veel meer dan bijvoorbeeld die basisvaardigheid lezen en schrijven. En als je dat kader... En het is zelfs eigenlijk ook een normatief iets. Hè? Want als we als samenleving gaan bepalen, die geletterdheid is belangrijk en die geletterdheid is minder belangrijk, ja, dan spreekt daar toch al een soort waardeoordeel uit. Ja. En dus als dat een manier is om naar geletterdheid te kijken, dan helpt ons dat ook om na te denken over... mental health literacy en de gezondheid over, de geletterdheid rond geestelijke gezondheid, mentaal welzijn. Want je zou dat ook eerder enkelvoudig kunnen bekijken. Mental health literacy is kennis over mentale gezondheid in het algemeen, over bepaalde stoornissen, over gedrag en dat leren erkennen. Misschien zelfs diagnostiseren, wat dat dan ook mag betekenen. Enerzijds, en dan bijvoorbeeld zeggen, oké, en als dat dan het probleem is, dan is dat een mogelijk... oplossing van het probleem. En dat kan dan gaan over toeleiden naar de juiste zorg. Dus dat is denk ik een heel afgebakend idee van wat mental health literacy zou kunnen zijn. Kennis over geestelijke gezondheid die zich vertaalt naar hoe gaan we dan omgaan met het oplossen of het toeleiden naar bepaalde zorg. Een heel belangrijk gegeven. Natuurlijk, ik heb daarnet gezegd dat we geletterdheid ook meervoudig kunnen bekijken. Dus niet enkelvoudig als een bepaalde vaardigheid en een set of skills. Maar je kan het ook meervoudig gaan zien opnieuw als een maatschappelijk geconstrueerd begrip. Ja, of in elk geval iets waar maatschappelijk eigenlijk geen eenduidige consensus rond bestaat en waar dus ook over moet nagedacht worden, hoe kan mental health literacy meervoudig bekeken worden? Wat ik mee wil zeggen is dat, als je het gaat verbreden, dan kan je ook gaan nadenken, oké, dat is de kennis over geestelijke gezondheid, maar hoe komt het aan bod in de verhalen die we aan elkaar vertellen over geestelijke gezondheid? Hoe komt het aan bod in de cultuur? Wat zijn de culturele en maatschappelijke discoursen die er over geestelijke gezondheid bestaan? En hoe vertalen zich die naar een bepaalde conceptualisering van dat is geestelijk gezond en dat is geestelijk ongezond? Dat is mentaal welzijn en op die manier moet daarop ingespeeld worden. Het is voor een stuk ook het in vraag stellen. Waar ligt een stuk de autoriteit over wie gaat bepalen wat dan geestelijk gezond of ongezond is? Hè? Dus dat is eigenlijk een verbredende manier om na te denken over mental health literacy. Waarbij we dan ook op zoek gaan naar, als we dat proberen te conceptualiseren, wat zijn dan kritische manieren om daarmee om te gaan? Wat is dan want dat is ook zo, als je het hebt over geletterdheid, spreekt men vaak over, het is ook kritische geletterdheid. Mm-hmm. Dat klinkt mooi, dat is ook belangrijk, maar wat is dat dan juist? Wat is kritisch geletterd zijn over geestelijke gezondheid? En dan komen er veel dimensies aan bod, nogmaals die normatieve invullingen van geestelijke gezondheid. Maar ook heel sterk, ja, maar aan wie is het om dat te gaan bepalen?
Als in wie is verantwoordelijkheid?
Wie is verantwoordelijk en waar ligt de autoriteit? En je zou kunnen zeggen, uiteraard in eerste instantie vanuit een soort wetenschappelijke consensus over geestelijke gezondheid. Mm-hmm. Vanzelfsprekend, hè, dat heel duidelijk is. Maar tegelijkertijd, ik ga het proberen formuleren opnieuw met mijn analogie te maken met geletterdheid, het woord apart. Heel vaak vertrekt dat vanuit een soort top-down gegeven. Er is een geletterde context, vaak van de ouders, de school, de volwassenen, die geletterdheid gaat overbrengen naar jongeren. We gaan jongeren geletterd maken. En het probleem wordt ook vaak bij bijvoorbeeld jongeren gesitueerd. Ze zijn niet geletterd of niet geletterd genoeg, maar dan vaak niet geletterd genoeg in bijvoorbeeld wat als gangbaar wordt beschouwd. Dat is de kennis die je moet hebben, dat zijn de vaardigheden die je moet hebben. Dus dat is eerder top-down gegeven, want er is een soort autoritair denken over dat is de waardevolle kennis die we nodig hebben en we gaan jongeren of doelgroepen uit de samenleving daar naartoe leiden. Hetzelfde zou je opnieuw die analogie kunnen gaan toepassen, denk ik, op geestelijke gezondheid, geletterdheid. Waarbij er misschien een maatschappelijke consensus is over dit is mentaal welzijn en zo moeten we dat aanpakken. Terwijl er natuurlijk ook andere plekken zijn waarover in gesprek en dialoog gegaan worden van ja, hoe gaan we daarmee om en wat zijn manieren om met mentaal welzijn om te gaan. Dus bijvoorbeeld jongeren, in de brede zin van het woord, zullen misschien andere soort literacies ontwikkelen en nood hebben aan andere soort literacies rond mentaal welzijn. En geestelijke gezondheid. Dus dat is eigenlijk een manier om dat concept, dat gegeven van mental health literacy te benaderen.
Maar er komt veel bij kijken, omdat er ook het grote part is van hoe wordt de boodschap gebracht, door wie wordt de boodschap gebracht, mm-hmm. en vooral welke vragen mogen bij de boodschap gesteld worden, mm-hmm. als ik het juist versta.
Ja, absoluut. Maar ik denk dat het daarvan belang is om het... En dat zoals je zegt, hè, het zijn welke vragen en wat is de boodschap als het een soort van dialoog proberen te conceptualiseren of te benaderen. Ik denk dat dat ook iets is waar we zelf in ons onderzoek en onderwijs naar op zoek gaan. Hè. Hoe gaan we voorbij een soort van, nogmaals, top-down idee van het overbrengen van bepaalde denkkaders, denkwijzen, rond bijvoorbeeld mentale gezondheid, naar een meer dialogische benadering waarin er uitgewisseld wordt tussen verschillende betrokken partijen. Ik wil het woord stakeholders niet gebruiken, maar toch verschillende stemmen in de samenleving die elk toch een eigen perspectief binnen te brengen hebben over die grote vraag in wat is mentaal welzijn, wat is mentale gezondheid en hoe gaan we daarmee om?
U spreekt over de impact van cultuur op mentale mm-hmm. gezondheid. Iets wat ik persoonlijk zeer interessant vind. Ik heb mijn fantasie slaat direct op hol. Mm-hmm. Kan u daar een voorbeeld van geven? Wat bedoelt u daarmee, de impact van cultuur?
Een boeiende vraag. Een potentieel grote vraag natuurlijk.
Ja,
want
tuurlijk.
De impact van cultuur op geestelijke gezondheid.
Ik wil wat inzoomen ook. Maar.
Nee, maar ik vind het, we kunnen eens proberen nadenken welk soort subvragen dat allemaal kan oproepen. Hè. Maar natuurlijk in eerste instantie gaat het over de vraag van ja, verstaan we dan onder cultuur? Daar kunnen we 10 podcasts over opnemen natuurlijk. Maar ik denk dat het daar al interessant is om te gaan kijken hoe kunnen we vanuit een cultureel perspectief nadenken over geestelijke gezondheid. Hè. En dan zijn er volgens mij een aantal zaken die in beeld komen. Hè. Ik denk dat we in eerste instantie kunnen nadenken hoe dat kunst en cultuur verhalen creëert en verhalen biedt om over geestelijke gezondheid na te denken en over mentaal welzijn. Ik denk dat dat zo'n eerste insteek is. En dat we misschien zo dadelijk eerst al eens over hebben. Dan het tweede insteek is ja, hoe dat culturele discoursen in de brede zin van het woord in de maatschappij aanwezig zijn, waardoor dat ja, misschien ook bepaalde stereotypen circuleren, waardoor rond stigma tot stand komt, hè, mm-hmm. die dan ook een impact hebben. En dan het derde lijkt mij te zijn, hoe kan de kunst- en cultuursector als een institutioneel gegeven ook een rol spelen binnen geestelijke gezondheid en welzijn. En dat lijken mij zo drie aspecten te zijn waarbinnen die grote vraag, de impact mm-hmm. van cultuur op geestelijke gezondheid, onderzocht worden. En als ik dan nadenk over dat eerste luik misschien, hè, hoe dat culturele verhalen een perspectief bieden op mentaal welzijn, geestelijke gezondheid. Ja, zijn er verschillende manieren om dat te gaan benaderen. Ja, ik denk dat een eerste insteek zou kunnen zijn, en dat gebeurt ook vaak en lijkt mij ook belangrijk, proberen te reflecteren op misschien bepaalde stereotyperende verhalen die aanwezig zijn in de kunst en cultuur in de brede zin van het woord. Ja. Ik heb een boekje meegenomen voor jullie, hè, dat ik zeker ook wel met jullie wil delen.
Psychology at the Movies.
Psychology at the Movies. Skip Dine Young, een auteur die dat heeft samengebracht. En eigenlijk wat wel interessant is, naar aanleiding van ons gesprek en ook de vraag die je stelt, zijn er zo verschillende. Er zijn eigenlijk verschillende van dit soort overzichtswerken. En dit gaat nu specifiek over film, hè. We kunnen het zeker ook over andere cultuurvormen hebben. Die een soort, ja, die lijstjes maken van films waarin geestelijke gezondheid in dit geval op de een of andere manier aan bod komt. Hè. Dus ze hebben het onder andere over de psychologische impact van film. Hè. Welke impact kan film hebben op mentaal welzijn en mentale gezondheid? Maar bijvoorbeeld in dit geval maken ze een onderscheid tussen hoe komen psychologische problemen aan bod in film, maar ook hoe komen psychologen aan bod in film als de zorgverstrekker. Uh-huh. Hè, dat er toch ook vaak een bijzondere beeldvorming rond ontstaat.
Direct denk dan in film Analyze This, maar
bijvoorbeeld. En het idee daar is, en nee, het zijn dus een paar dingen. Hè. Dus enerzijds, ze kunnen potentieel stereotyperend zijn, maar ze bieden eigenlijk wel perspectieven om na te denken over wat geestelijke gezondheid is. Als ik nu gewoon het voorbeeld neem, hier zie je zo bijvoorbeeld dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen films die heel stereotyperend zijn en eigenlijk een heel verkeerd beeld bieden van een bepaalde pathologie of problematiek, versus een aantal films die dat wel op een meer correcte manier in beeld brengen. Maar dan krijg je al een boeiend gesprek over, oké, maar wat is dan de meest correcte manier om iets in beeld te brengen of niet? En natuurlijk, in dit geval, het zijn films, het zijn verhalen die je moet aanspreken, dus er zit ook een dramatisch effect. Ja. Ik ga zo een paar voorbeelden geven. Psycho.
Psycho, natuurlijk.
Dat is zo een van die films. Maar die hier toch wel zeker wordt benoemd als een film die een heel, ja, uiteraard negatief beeld creëert en een negatief beeld in stand heeft gehouden. Bijvoorbeeld The Joker in The Dark Knight wordt ook gezien als een heel stereotyperend figuur. Maar dan zie je ook wel wat nuances ontstaan. Hè. Dan zie je bijvoorbeeld verwijzingen naar One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Ja.
Die enerzijds perend is in het soort verhaal dat verteld wordt. Maar tegelijkertijd ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het antipsychiatrische discours rond deinstitutionalisering van de geestelijke gezondheidszorg. Dus dat is wel een eerste aanzet. Wat is de invloed van cultuur op mentale gezondheid? Dat er heel veel verhalen zijn in ons collectief geheugen die terugkomen en die circuleren en die ons maatschappelijk gesprek over mentaal welzijn op een of andere manier toch altijd wel kleuren en sturen. En ik denk een paar voorbeelden die ik nu gegeven heb sluiten daarbij aan. Als het dan gaat over, ja, hoe komen die psychologen aan bod, hè, dan wordt er verwezen, er zijn verschillende films die verwezen worden, maar A Beautiful Mind wordt ook naar voren geschoven. Ja. Good Will Hunting wordt naar voren geschoven. Een paar van de meer traditionele Hollywood titels uiteraard. Maar die een boeiende basis kunnen zijn voor een gesprek. Hè. Ja. En wat fascinerend is dat dat die films een soort van, men noemt dat, tropes die, of een aantal van die personages beginnen een eigen leven te leiden. Hè. En we hebben daarnet, voor we begonnen, hebben een gesprek gehad. Je verwees zelf naar Jekyll and Hyde, hè, ook een van die voorbeelden.
Dat oudste voorbeeld.
En het wordt de pas en de onpas ook vandaag nog in het maatschappelijke debat gebruikt om bepaalde zaken aan te kaarten. Hè. En zo zie je dat die verhalen op zichzelf staan. Het zijn films die je goed of slecht vindt. Dat is helemaal nog een andere discussie. Is het een goede film of niet? Een heel subjectieve vraag. Maar is het een interessante film vanuit een beetje de zoektocht naar hoe die culturele verhalen een rol spelen in ons denken over mentaal welzijn. Er zijn er eigenlijk heel veel verschillende manieren om daar mee om te gaan.
Mm-hmm. Ik durf zelf nog een klein beetje uitzoomen op dat er wordt gezegd, want ik begrijp zeker wel dat het culturele impact kan hebben op mentaal welzijn. Ik herinner mij, in ons eerste boek dat wij hebben geschreven, staat er een stuk geschreven, en ik vergis mij niet, denk ik, als de titel is, Hollywood romcoms zijn hetzelfde voor relaties als seks voor porno. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Dus ze geven per definitie een vertekend, gestileerd, een superlatief beeld van wat zou kunnen zijn, meestal niet zo is, en misschien zelf liever niet zo is.
Yeah.
En we zien dat ook. Hè, is dat, romantische films hebben een impact op relaties. Het Disney-effect zou ik het bijna zo noemen. Alles komt goed.
Yeah.
Ja.
Je hebt een soort ideaalbeeld die je wil halen, natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Nu, waar dat ik onmiddellijk aan denk, als ik u bijvoorbeeld hoor de voorbeelden geven van Psycho en One Flew Over a Cuckoo's Nest, is voor mij het grote verschil daarin, ik zal het zo stellen, stel dat je nog nooit een film hebt gezien.
Ja.
En een van die twee films is de eerste film die je ziet, die over mentale gezondheid gaat op een bepaalde manier. Dan is er natuurlijk wel het gevaar, als je Psycho als eerste film ziet, ga je gaan denken van, oké, iedereen is zo, want dit is mijn voorbeeld. Maar stel dat je One Flew Over a Cuckoo's Nest ziet, waar dat in principe de patiënten binnen die instelling de helden waren van het verhaal, als ik het zo mag zeggen. En Nurse Ratched, de verpleegster, een absolute nachtmerrie was.
Ja.
Maar stel dat dat uw eerste blootstelling is aan zo'n film, heb je natuurlijk ook een vooroordeel die je hoogstwaarschijnlijk meeneemt naar de rest van je leven, naar bijvoorbeeld hulpverleners.
Absoluut.
Juist. Dus...
Absoluut.
Ik had daar nog nooit bij stilgestaan dat dat een groot gevolg heeft als dat het eerste is dat je ziet.
Ja.
Maar... moeten wij dan mensen voorbereiden om eerst ooit zoiets te zien? Of moeten wij eerder proberen mensen sturen als zij iets gezien hebben om dingen in vraag te stellen?
Dat is een zeer goede vraag. Hè? Natuurlijk, het is vooral een boeiend gedachte-experiment. Wat gebeurt er als je eigenlijk nog nooit een film hebt gezien over een bepaald thema en dat is het eerste wat je ziet? Ik denk dat het daar interessant is om eens na te denken over hoe dat bepaalde films zich toch verhouden ten opzichte van elkaar. Hè? Want inderdaad, eigenlijk is het een soort van gedachte-experiment dat ook moeilijk concreet te maken is. En wat ik daarmee wil zeggen is, ik snap zeker wat je bedoelt, maar onvermijdelijk zit het bekijken van die film en het interpreteren van die film ingebed in een ruimere context, zowel maatschappelijk en als individu. En, wat ik daarmee wil zeggen is dat natuurlijk, als we nadenken over mentaal welzijn en potentieel stereotyperende beelden, kijkers zijn ook geen weerloze slachtoffers van een beeld. Ja, dus we zijn allemaal individuen met een bepaalde achtergrond, met een bepaalde context, met een bepaald cultureel repertoire, die al dan niet zich zullen verhouden tot ten opzichte van beelden die men ziet. Hè. Dat is wel een eerste reflectie is. En in het algemeen, hè, ik denk dat we heel kritisch moeten nadenken over bepaalde beelden, maar er niet vanuit moeten gaan dat kijkers of luisteraars van podcasts weerloze wezens zijn die alles zomaar...
Dat zijn jullie niet!
die alles zomaar zullen klakkeloos in interioriseren, om het zo te zeggen. Maar nog anderzijds, en daarom wil ik een beetje uitzoomen vanuit die vraag. Wat wel zo is, en daar hebben we een tijdje zelf wat onderzoek rond gedaan, en ook met studenten in gesprek gegaan. Dus een aantal jaar geleden hoor. Dan was er een psychiater die op een bepaald televisieprogramma zijn beklag kwam doen. Omwille van het feit dat er, ik ga zeker niet in detail treden, want ik ken ze niet. Ik ga ervan uit van bepaalde elektrotherapie om depressie aan te pakken. Hè. Dus een elektrotherapie die heel voorzichtig wordt gebruikt, die heel op een menselijke manier wordt toegepast, hè, waar men experimenteert met vormen van elektrotherapie om bepaalde problemen aan te pakken. En die zijn beklag kwam doen, dat door One Flew Over the Cuckoo's Nest en door het schrikbeeld, want ik was zelf... een kind toen ik de film zag. En dat is toch iets dat halve nacht meer eens heeft gekregen.
Ja, dat is horror.
De elektrotherapie in One Flew Over the Cuckoo's Nest. Dat beeld nog zodanig een onderdeel is van onze maatschappelijke verbeelding over bijvoorbeeld het inzetten van elektrotherapie bij psychische problemen. Dat die arts zei kwam zeggen dat beeld geeft mij een probleem. Ja. Want ik moet altijd over die collectieve beeldvorming van elektrotherapie heen stappen voor ik iemand kan overtuigen om mee te stappen in een bepaalde behandeling. Dus ik sluit er wel een beetje aan bij wat dat jij als gedachte-experiment lanceert.
Ja, een keer iets raar en heel eerlijk zijn, en ik ga misschien mijn eigen ruiten ingooien voor de luisteraar, maar ik stuk al heel mijn leven met mentale gezondheid, obviously. En in mijn begin 20 jaren was er een keer een moment in mijn leven dat het heel slecht met mij ging. Dat er gesuggereerd werd van mij in mijn omgeving om in een opname te gaan, een psychiatrische opname te gaan. En ik zeg u heel eerlijk, dat 100% van mijn beeld van een psychiatrische opname op dat moment in mijn leven bestond uit een beeld dat ik bijvoorbeeld had uit de film The Jacket.
Ja.
Dat is nu wel een onbekende nieuwe film, maar is wat. Dwangbuis. En dat daar allemaal zo ging zijn, en kil en koud, en dit en dat. En ik heb dat niet gedaan, omdat dat het beeld was dat ik daarvan uit had. Mm-hmm. Ik heb dat nooit gechallenged dat ik dat beeld had. Ik heb dat echt gewoon geaccepteerd als het is zo.
Ja.
Maar nu dat ik natuurlijk meer met dit bezig ben, besef ik van waar had ik dat beeld in godsnaam?
Absoluut.
Van naar films te kijken.
Absoluut.
Want ik kende zelf niemand die ooit een opname had gehad, persoonlijk. Mm-hmm. Dus ik kon het niet geleerd hebben uit mijn omgeving. Mm-hmm. Dus ik had het uit films.
Ja, absoluut.
Het is toch raar. Allee, het is niet raar misschien, maar
ik denk fascinerend. Niet te onderschatten. Vooral niet te onderschatten. En dat wel het... het boeiende is, maar wel misschien ook het noodzakelijke aan die zoektocht naar hoe dat die culturele narratieven dan een plek kunnen bieden om daarover na te denken. Hè. Waar komen die beelden vandaan? En natuurlijk, hè, het is mooi dat jullie podcast heet Onbespreekbaar. Het gaat vaker over iets dat onbespreekbaar is. Hè, waar heel veel beelden rond bestaan die een heel eenzijdig kader creëren om na te denken. Maar tegelijkertijd... Denk je dat het idee moet zijn dat door een veelheid van die verhalen in beeld te krijgen, of een veelheid van die verhalen te kunnen consumeren, is niet juist het woord, hè, maar dat was echt toch te bekijken, te beluisteren, te lezen, dat je dan in het beste geval ook wel een veelheid aan beelden krijgt om na te denken over wat is inderdaad mentaal welzijn, wat zijn, betekent het om een opname te ervaren? Hè, en daar zie je dan wel mogelijkheden, of het is een soort pleidooi, hè, van die culturele narratieven ook ernstig te nemen als... Mm-hmm. Als context om onderzoek te doen naar geestelijke gezondheid. Niet vanuit het idee dat daar een soort wetenschappelijke waarheid in zit. Of dat het een soort van, als je die problematiek hebt, bekijk die film en je zal weten wat het probleem is en wat de oplossing is. Er zijn voorbeelden waarbij men zegt, of er zijn zo mensen die oproepen om dat toch te proberen. Mm-hmm. Dat lijkt me niet het beste idee. Om die fictie en die cultuur als een soort van... waarheid te zien rond geestelijke gezondheid, maar wel als een kader om na te denken van, zeg maar, waar komt mijn idee van mentaal welzijn nu vandaan? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van hoe ik daar naar kijk? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het feit hoe mensen naar mij kijken, bijvoorbeeld? Hè? En dat lijkt mij wel een manier om er te gaan.
Ik heb misschien ook nog een beetje een rare vraag, maar ik zit een beetje vast op zo het idee van verantwoordelijkheid.
Ja.
En de reden dat ik die vraag stel is, u gaf daar net het voorbeeld aan van de Joker. Hè?
Ja.
Nu, dat is duidelijk dat daar bepaalde mentale problemen mee zijn, dat hij door bepaalde situaties aan het gaan is. Mm-hmm. Wel is het zo dat er heel veel mensen de Joker cool vinden.
Ja.
Heel veel mensen zich graag associëren met de Joker, als dat uitkomt. En ik moet eigenlijk ook instant denken aan in de tijd de serie You op Netflix.
Ja.
Waar je eigenlijk een stalker volgt, die dan zo geromantiseerd wordt in de reeks, dat het als gevolg had dat er heel veel mensen die daarnaar keken zeiden van, amai, ik wou dat ik zo iemand in mijn leven had.
Ja.
Wat de wereld omgekeerd is. En dan denk ik van, wat dat voor mij een beter voorbeeld is om verantwoordelijkheid te dragen in wat dat doet, de acteur Danny Trejo, zo de typische Mexicaanse, een beetje grof gezicht en alles, die speelt heel regelmatig de slechte in een film. Maar die heeft een contractuele afspraak dat als hij een slechte speelt, hij ook sterft in de film.
Mm-hmm.
Omdat hij duidelijk wil stellen, kijk, ik wil niet het beeld geven van als gangster of als eender wat, geraakt er. Nu, hij neemt die verantwoordelijkheid op zich, maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid dan van stel dat er een bepaald personage wordt neergezet met een zekere aandoening, afwijking, wat dan ook, om die plotseling de hero te maken?
Mm.
Sorry voor de vraag.
Ja, nee, dat is een... het is een pittige vraag, hè. Omdat het is wel zo wat... hoe zal ik het formuleren? Dus, wat ik hier nu doe, en wat ook in ons werk doen, hè, binnen de onderzoeksgroep, voor een stuk proberen we een pleidooi te houden om die culturele narratieven inderdaad ook een ruimte voor te maken, om die kritische reflectie op te zetten. Ik kan een ander voorbeeld geven. We doen ook onderzoek samen met een aantal andere collega's rond games en gaming en game als cultuur. Hè. Dus misschien een sprong die ik maak, maar ik ga proberen terug
te komen. Doe maar,
tot,
we zijn ervoor.
Tot waar jouw
vraag... zware gamers, dus I'm all ears.
Dus welkom.
Van hetzelfde perspectief zou ik kunnen zeggen, door het gamen is zwaardig de verantwoordelijkheid. Hè. Door zoveel te gamen zullen jullie gewelddadige en of verslaafde gamers worden.
Ja.
Ik ga me daar voor de rest niet over uitspreken.
Nee, begrijp.
Maar
begrijp.
Dan niet op het einde van de podcast.
Dus ik vind het serieus dat dat aanhaalt. Als,
het serieus.
Als,
ja. Dat is een soort van analogie die je kan maken. Hè. Net zoals bij games en gaming is er toch vaak een soort van moral panic, morele paniek, dat het zal leiden tot verslaafd gewelddadig gedrag.
Ja.
Terwijl het eigenlijk perfect als vormen van cultuur beschouwd kunnen worden, waar ook zin en betekenisgeving in zit. De ene game meer dan de ander natuurlijk. Hè. Maar het zijn verhalen, er is een interactie, er is een beeldvorming waar je mee in dialoog gaat. Dus zou mijn antwoord wat zijn op jouw vraag, dat niet per se... Dus die verantwoordelijkheid gaat er op zich al van uit dat iemand die naar jou kijkt bijvoorbeeld ook gaat stalken. Ja. En ik denk wel dat het van belang is dat we daar wat aan voorbij gaan. Want je moet zeggen dat er nog niemand is die naar jou heeft gekeken en plots toch dat gedrag begint te vertonen. Ja, maar ik denk wel dat het van belang is dat we daar toch wat abstractie van maken en proberen opnieuw die kijker niet als een soort van leeg blad te zien die dat dan zomaar gaat interioriseren.
Maar dat we er niet van uitgaan dat het gaat gebeuren.
Het was zeker niet als wijzende vinger bedoeld, omdat ik gewoon graag soms de oefening doe van, kijk, het is mijn verantwoordelijkheid als ik naar iets kijk, van daar zelf mee om te gaan, van kritisch te zijn en van ook vragen te stellen.
Vind ik, absoluut. Ik
hoop dan gewoon ook dat er mensen die bijvoorbeeld een bepaalde keuze in personages als held bekijken, toch te denken van, ja, maar waarom vind ik dat dan de held? Wat vind ik hier cool aan?
Ja.
En wat zijn de nuances?
Absoluut, maar daarbij aansluitend, mijn aanvoel is wel... het is onbespreekbaar en nog steeds vaak onbespreekbaar, maar het wordt ook wel in toenemende mate bespreekbaar gemaakt.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar, om terug te komen bij uw beginvraag, wat is de impact van cultuur op mentaal welzijn, dat er wel veel voorbeelden te vinden zijn, ook van series, van reeksen, die het net wel bespreekbaar maken. En dat die verantwoordelijkheid, uiteraard niet altijd, en nogmaals, het is ook een biotoop op zichzelf. Hè. Het zijn filmmakers, seriemakers die ook soms al dan in een commerciële context werken, of die vooral een goed verhaal willen vertellen zonder de nuance te bieden, want nuance kan soms een goed verhaal in de weg staan, of niet, dat hangt er vanaf. maar vooral dat die verantwoordelijkheid wel genomen wordt.
Ja.
En dat heel veel van de series vandaar, een voorbeeld van bij ons, naar Knokhoff kijkt, dat is denk ik maximaal een verantwoordelijkheid. Het is bijna de centrale punt van waar heel dat verhaal zich rond ontspint. Dus dat is wel mijn aanvoel, als je naar veel van die toch hedendaagse series kijkt, dat ze de verantwoordelijkheid wel nemen.
Ja.
En of, want dat is ook maar de vraag, op welke manier wordt het bespreekbaar door het zo realistisch mogelijk in beeld te krijgen? Kan. Ja, dat is de vraag. Is dat mogelijk? Of misschien is, nogmaals, om naar jou terug te kijken, misschien is dat ook wel een verantwoordelijkheid nemen om te tonen wat de complexiteiten zijn van dat soort verhoudingen. Ja, het is iets complicated.
Maar als ik nog terugdenk, en ik ben daar gewoon zelfkritisch in nu, als ik nu terugdenk aan de vroegere versie van mezelf, 15 jaar geleden, die dicht bij de psychiatrische opname stond, dan zijn dat voor mij, ik zat zodanig in een tunnelvisie van bewustzijn, dat alleen deze podcast mij er misschien op zou bewust maken, maar ik was niet aan het denken aan verantwoordelijkheid. Ik was niet aan het denken aan, kan ik kritisch omgaan met de informatie die ik hier binnenkrijg uit popcultuur of zoiets.
Ja.
En het is daar dat volgens mij het schroentje, en ik zeg dat niet om cynisch te zijn, ergens permanent wringt, want ik kan mij niet voorstellen dat we wereldwijd cultureel, dat iedereen de verantwoordelijkheid zal nemen om juist te zijn, waarbij dat ik toch vermoed dat het een stukje het individu zal zijn die op een bepaalde manier een vorm van kritiek zal moeten aanleggen om...
Ja, absoluut. En misschien dan terugkomen bij dat idee van die mental health literacy. Het gaat over verantwoordelijkheid, maar dan ook het idee van autoriteit. Ook, hè. Wie heeft de autoriteit om voor een stuk mee dat gesprek te gaan vormgeven over wat is mentaal welzijn, wat is mentaal gezond of ongezond?
Dat begrijp ik niet.
Wel, dus je zegt over waar ligt de verantwoordelijkheid? Hè? Moet ik als individu de verantwoordelijkheid opnemen om over te verhouden ten opzichte van die bepaalde beelden? Ja, maar als we in het begin zeiden van kijk, maar ook een mentale gezondheidsgeletterdheid. Het gaat ook over nadenken over normatieve kaders rond mental health en mentaal welzijn. Wacht, ik ga het proberen anders te formuleren. Hoe geïnspireerd wordt. Ik ga in op het feit dat je zegt, is het een individuele verantwoordelijkheid of niet? En dat bedoel ik met autoriteit is misschien het best gekozen woord, maar toch wel het idee van waar ligt de verantwoordelijkheid? Ligt die bij het individu of ligt die eerder in een ruimere maatschappelijke context? En daar, en dat vind ik dan wel waar het begrip autoriteit een rol kan spelen. Wie zit in een soort van machtspositie om dat mee te gaan bepalen? Wat een bepaalde omgang is met mentaal welzijn en geestelijke gezondheid. Mm-hmm. Dus opnieuw is dat voor mij een soort antwoord op die vraag van verantwoordelijkheid. Waar ligt die inderdaad bij het individu dat in een situatie zit, maar zich niet weet hoe te verhouden tot? Of ligt die misschien op een ander, meer maatschappelijk niveau? Ligt die verantwoordelijkheid bij wetenschap? Ligt die verantwoordelijkheid bij culturele instituties die mee verantwoordelijk zijn voor bepaalde kaders en normen? En ik denk dat dat ook een deel van het gesprek is. Als we nadenken over de plaats die cultuur daarin kan hebben.
Is iemand verantwoordelijk, zou ik bijna meer durven zeggen?
Goh, dat lijkt mij moeilijk. Hè? Dat lijkt mij zeker niet om iemand dat te moeten laten ervaren. Van daar echt. Oh nee, ik ga het op een andere manier proberen te beantwoorden. Is iemand verantwoordelijkheid? Ik denk dat dat er velen verantwoordelijk zijn en velen vanuit een bepaald perspectief een verantwoordelijkheid opnemen. Dat er ook daar wel een voortdurende gesprek moet mogelijk zijn over wie draagt de verantwoordelijkheid en welke soort machtspositie creëert het om die verantwoordelijkheid te dragen. Misschien is dat wel een manier om toch te antwoorden op uw vraag.
Wat aan mij ook altijd bijblijft, is dat natuurlijk een fantastisch geschenk is dat cultuur, in de breedste zin van het woord, ons iets kan bijbrengen waar we nog niet over nagedacht hebben.
Ja.
Ik geef graag eventjes een zeer concreet voorbeeld. Als ik persoonlijk voor de eerste keer, dankzij een leerkracht, het werk Guernica van Picasso heb gezien, ging er kritiek rond die leerkracht, dat hij zijn leerlingen daar naartoe bracht, omdat zij gingen dat niet verstaan.
Nee.
Nu, daar ging het ook niet om. Hij wou dat werk aan ons tonen en hij stelde ons de vraag, wat denken jullie dat door de maker van dit werk zijn hoofd ging als hij dit heeft gemaakt? Dat was voor mij een zeer concreet voorbeeld van hoe cultuur positief kon gebruikt worden om wij, als toen zeer jonge studentjes, is na te denken over iets die we eigenlijk niet konden begrijpen.
Nee.
En ik geloof dat heel veel die wij nu ook nog in de cultuur zien verschijnen, hoeven we niet altijd per se 100% te begrijpen, zolang dat de boodschap maar een beetje gebracht wordt van stel er eens een vraag bij.
Ja.
Zei dat een beetje, ik wil niet woorden in uw mond leggen, maar ik had graag uw gedachten eens over gehoord.
Ik vind het een heel mooi voorbeeld, hè, want dat is zo nog een extra dimensie hè, waar we nog niet waren uitgekomen, waar we nog niet op waren uitgekomen. Naar aanleiding van, ik vind altijd dat we bij jouw grote vraag zitten, wat is de impact van cultuur op mentaal welzijn? Is natuurlijk hoe dat kunst en fictie zelf een soort gereedschap kan worden om na te denken over bepaalde verhoudingen, relaties, bepaalde situaties waar je kan inkomen, of dat nu inderdaad Guernica is, of een bepaald boek dat je leest, of een bepaalde film die je kijkt. Dus misschien twee mogelijke antwoorden. Want je spreekt ook over de leerkracht die jou meeneemt naar. Dus je zou kunnen zeggen, ook daar is opnieuw een rol voor onderwijs. Want er is vaak een rol voor onderwijs, wordt voor veel bevraagd. Dus dat is mogelijk. Hè. Je zou kunnen zeggen, misschien zijn er wel voorbeelden van, kijk, laat ons een soort van leskader creëren waarin bepaalde fictie en cultuur en kunst, we zijn het een beetje door elkaar aan het gebruiken, maar ik vind het ook wel goed, hè, want het gaat inderdaad over verhalen in de brede zin van het woord. Hè, of dat nu inderdaad misschien de hogere kunsten zijn of wat meer de populairdere cultuur. Ik denk dat ze allemaal wel hun functie en hun mogelijkheden bieden. Je zou kunnen zeggen, je gaat dat echt als een soort van onderwijsvorm hanteren, dat kan. Maar wat wij ook wel trachten te doen, is die culturele narratief als een soort van pedagogische ruimte te bekijken. Zelf proberen uit te leggen wat we daarmee bedoelen. Is dat het niet altijd per se een heel concrete één-op-één didactiek moet zijn. Maar eigenlijk dat die culturele narratieven een ruimte, een context bieden om inderdaad verschillende perspectieven op een realiteit mogelijk te maken. En dat bedoelen we met, ik gebruik daar een soort uitspraak van Kenneth Burke, een onderzoeker, die noemt dat equipment for living, gereedschap voor het leven. Klinkt een beetje zwaar, hè? Maar eigenlijk wil hij daarmee zeggen, die culturele verhalen bieden ons een blik, een perspectief op een situatie waar we misschien niet letterlijk in terechtkomen, maar die wel gerelateerd kan worden aan dingen die we in het dagelijks leven meemaken. Dus ze zijn eigenlijk gereedschap voor ons dagelijks leven. En daar zie ik wel veel mogelijkheden en veel interessante manieren om met kunst en cultuur om te gaan. Niet per se om te zeggen van, je moet dit gezien hebben of dit moet en zal een impact hebben. Die ook vaak terug is. De 5 boeken die het leven, dit boek zal je leven veranderen. Hier, je gaat naar huis en komt terug in voor en na. Hè, want dan moet je dan gaan meten, hè, als je leven verandert.
Juist.
Je moet eerst denken, ik was eerst iemand en nadien was ik iemand anders. Lijkt me een heel complex gegeven. Dus dat het niet per se een soort van onmiddellijke impact moet hebben, maar wel een kader of een context kan creëren. Ja, die nogmaals een veelheid aan perspectieven.
Kan ik er een voorbeeld van geven?
Een voorbeeld van een cultureel narratief dat een gereedschap of een equipment
ja, exact,
kan zijn.
Ja, exact wat je daar beschrijft. Ja.
Ik zou een voorbeeld van misschien ons onderzoek willen hanteren. Het is onderzoek geweest waar een collega ook, Laura van Beveren, over gewerkt heeft. En we hebben het nu al vaak gehad over film en we hebben het gehad over literatuur, over series, over games. Maar ook de graphic novel is eigenlijk een plek waar heel veel, of een genre waar heel veel mogelijkheden mee zijn. We hebben bijvoorbeeld in het verleden een project gehad waarin we de graphic novel Marbles, Michelangelo en me, ik ben je niet vergis, maar Marbles laat ons zeggen, is de hoofdtitel, waarin een personage met een bipolaire stoornis worstelt, maar waar je eigenlijk een heel mooi een verhaal ziet ontstaan over, ja, is dat inderdaad het label en dan alles wat met dat label met zich meebrengt. Gaat het eigenlijk over een gedrag dat gesteld wordt en waar ook andere mensen zijn die dat gedrag stellen en daardoor niet per se, dat niet per se geproblematiseerd wordt. Maar wat we daar proberen doen, ook onder andere met onze eigen studenten, is dat inderdaad als een soort van ja, gereedschap te beschouwen. Niet als een didactische tool van dit is hoe je moet omgaan met, maar eerder als, kijk, hoe gaat dat personage om met het gedrag en het potentiële label rond dat gedrag.
Mm-hmm.
En hoe kan je dat vertalen naar andere soortgelijke situaties? En dat is eigenlijk een manier, een soort, ja, toch wat andere manier vind ik om ermee om te gaan. Hè? Dus niet het narratief, nogmaals als een ja, didactische tool om, eigenlijk als een context en ruimte om dan te denken, oké, maar wat betekent dat in andere situaties of bij ander gedrag en in relatie tot andere mogelijke labels van dat gedrag.
Vooral ook, dat kan echt ook iemand helpen die zich herkent in die situatie.
Ja. Ja, ja. Ja, absoluut. Hè. Ook het herkenbaar maken van bepaalde contexten speelt daar wel een rol.
Ja, want ik geloof ook zeker dat graphic novels, ik heb nu ook wel best al wel een en ander daarvan gelezen.
Mm-hmm.
En als ik zo denk aan bijvoorbeeld Watchmen in der tijd, als je ziet dat elk personage min of meer een verpersoonlijking is van een afwijkend gedrag, maar zonder daar te veel de vinger naar te wijzen, helpt dat inderdaad wel ook de persoon die dat leest en ziet, van te denken, ja, maar dat is gedrag die ik stel, maar daarvoor eindigt mijn leven daar niet mee. Ja. Wat nuttig.
Absoluut.
Mooi. Ja, ik ben luid op aan het nadenken.
Ja, ik ben ook aan het nadenken. Ja. Ik ben zo allemaal dingen in mijn hoofd aan het afgaan, waar ik zo zelf ervaring heb gehad met cultuur, die dan impact op aan. Superzalige topic eigenlijk.
En doorheen hetgeen waar u nu studie rond aan het doen bent, als ik mag vragen, wat is er voor u het grootste verschilpunt geworden? Dus het idee dat u had aan het begin van de studie en nu het punt waar dat er nu zit. Als ik mag vragen.
U mag dat vragen.
Okay. Ik zou dat een existentiële vraag
hebben.
Dus ik vind het echt, wow, what has my life been about, man?
Nee, omdat ik wel geloof dat zeker ook zoiets met een bepaalde, kan niet zeggen vooroordelen begint, maar heb toch een honger om die studie te doen.
Dat is wel
Dus, gaandeweg gaan er dingen ingevuld worden?
In eerste instantie, het zijn verschillende onderzoeksprojecten die zo wat naast elkaar, naast elkaar ontstaan. Wat ik zelf enorm fascinerend vind, of waar ik heel veel uit geleerd heb, is de veelzijdigheid om het onderwerp te benaderen. De veelzijdigheid, want toen we inderdaad starten, misschien was dit het eerste idee, dat we zoiets gingen maken. Psychology at the Movies, Revisited, en dan misschien voor elke genre, Psychology in the Novel, Psychology in the Game, Psychology in the Graphic Novel. Ja. Dus misschien zou je dat zo als een eerste idee kunnen bedacht hebben, want het is ook wel een inspiratie geweest voor dat soort onderzoek.
Lijkt wel slim.
Ik had een verdienmodel aan, volgens mij. Maar tegelijkertijd zijn we dat toch, is dat vooral ook wel wat opengebroken, in de zin dat het niet enkel gaat over representatie van geestelijke gezondheid in. Maar heel snel toch wel dat ruimere die ruimere context waarin het debat gevoerd wordt, in beeld wordt gebracht. Dus dat het gaat over representaties die zich verhouden ten opzichte van een maatschappelijke ruimte waar er een heel sterk en scherp debat is over geestelijke gezondheid, waar er heel normatieve ideeën zijn over wat geestelijk gezond is en ongezond, waar er heel scherpe meningen zijn over hoe moet dat dan behandeld worden en aangepakt, waar er heel veel discussie en debat is. Hè. Is het een psychosociaal of een biomedisch gegeven en gaan we dat dan biomedisch oplossen? Is het een individueel gegeven en moet dan de behandeling op het individu gericht zijn? Of is het een maatschappelijke context die maakt dat heel veel zich in een situatie bevinden waar mentaal welzijn een complex gegeven wordt? Dus dat is zo een eerste bedenking, dat al die beelden, die verhalen die we in de cultuur zien, zich onvermijdelijk verhouden ten opzichte van dat ruimere maatschappelijke debat met al de complexiteiten van dien. Dus dat is een eerste idee. Een tweede iets is ook om na te denken hoe culturele instellingen en culturele ruimtes een plaats kunnen krijgen in het nadenken over geestelijke gezondheid. Dus het gaat dan inderdaad niet enkel over die populaire Hollywood-verhalen, maar je ziet ook wel heel mooie voorbeelden van verhalen die daar een ander en toch genuanceerd beeld bieden. Een tijd geleden, het is eigenlijk nog altijd iets dat aanwezig is, Filmfest Gent heeft een tijd geleden bijvoorbeeld samen met Overkop een programmatie gemaakt rond mentaal welzijn bij jongeren. En dat is echt om op het filmfestival ook een ander soort cinema naar voren te brengen, waarin op een heel genuanceerde manier wordt omgegaan met mentaal welzijn en mentaal probleem. Dus dat is een tweede iets, dat je ook echt wel plekken ziet waarin men op zoek gaat naar die genuanceerde kaders. En daarnaast zie je ook wel dat er in de cultuursector zelf stemmen opkomen en initiatieven ontwikkeld worden waarbij stemmen die niet gauw in het debat worden opgenomen een plaats krijgen en gerepresenteerd worden. Waarbij ook de vraag is, oké, wat zijn de normatieve instituties waarin het gesprek over geestelijke gezondheid gevoerd wordt, waar niet altijd iedereen toegang toe heeft? Hoe kan dat gesprek verbreed worden door die andere stemmen niet alleen aan bod te laten komen, maar ook mee aan tafel te laten zitten en ook mee zeggenschap te geven over het soort complexiteiten, ongelijkheden, maatschappelijke barrières ten aanzien van toegang hebben tot een bepaalde vorm van geestelijke gezondheidszorg. Om dat ook letterlijk concreet te maken door culturele initiatieven en vanuit bepaalde praktijken. Dus dat niet meer gaat over, hoe zou ik het zeggen, als ik het voor mezelf kan recapituleren, enerzijds representatie van mentaal welzijn in culturele narratieven en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van het maatschappelijke debat. Bijvoorbeeld aandacht voor filmfestivals en programma's die proberen een genuanceerd programmatie samen te stellen met andere soort verhalen die wat weggaan van misschien de meer commerciële Hollywoodfilms. Dan zie je ook nog praktijken, bottom-up praktijken ontstaan in de culturele sector, waarmee men eigenlijk echt een beetje vanuit de institutie zelf probeert om die andere stemmen aan bod te laten komen, een plaats te geven aan tafel en ook meer zeggenschap te geven over het soort perspectief op geestelijke gezondheid dat ontwikkeld wordt.
Mooi. Dat is super mooi en in principe ook nuttig, want dat is letterlijk met alle kaarten op tafel spelen een beetje natuurlijk.
Ja, en vooral om te zien dat die verschillende dimensies van cultuur in relatie tot mentale gezondheid niet los van elkaar kunnen gezien worden.
Right, zalig. Ik denk dat we vlotjes tot het eind van dit gesprek al
vliegen voorbij.
Het is spijtig.
Ja. Ik verschiet ervan. Hè. Ja. Het gaat snel voorbij. Is er zoiets wat je nog graag wilt meegeven aan de mensen die luisteren naar deze podcast?
Misschien een tweetal zaken. Misschien eerst om terug te komen bij het begin, waarin je zegt dat we hier in die prachtige ruimte van het gym zitten.
Amai.
En wat ik ook wel van belang vind is, nogmaals, om vooral de dialoog te benoemen. Hè. Wat ik daarmee wil zeggen is dat we zitten hier in het gym en dat noemt zich een forum voor wetenschap, kunst en twijfel. En ik denk dat die drie heel mooi samengaan en zeker ook in het denken over mentaal welzijn. Uit de wetenschap heel belangrijke kaders en noodzakelijke kaders biedt rond mentale gezondheid vandaag. Maar tegelijkertijd is het ook een heel complex maatschappelijk thema waar heel veel debat rond ontstaat, waar dat de kunst en cultuur een belangrijke dimensie kan bieden, om ook ja, toch de twijfel die er bestaat over mentale gezondheid in beeld te brengen. Hè. Dus ik denk wel dat het GUM als plek waar dit gesprek heeft plaatsgevonden een heel mooi kader biedt eigenlijk voor datgene waar we het over gehad hebben. Oh, en wat wil ik nu nog meegeven? Ik heb niet echt een boodschap, maar het is wel een pleidooi dat we willen houden. En het is ook een soort pleidooi dat we in onze lessen trachten naar voren te brengen. Het is eigenlijk een beetje practice what we preach. Hè. We houden een pleidooi om die culturele narratieven in de hele brede zin van het woord ernstig te nemen. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje een centrale boodschap is. Hè. Om het niet enkel te zien als tijdverdrijf of ontspanning of verstrooiing. Dat mag, hè, vooral duidelijkheid, dat mag het zeker zijn. Maar tegelijkertijd ook om ze ernstig te nemen. Hè. En ernstig in de zin van af en toe stil te staan bij waar komen de ideeën en de beelden die ik heb over de samenleving in het algemeen. Hè, van mentaal welzijn in het bijzonder. En dan te reflecteren, ja, misschien zit het hier wel in veel van de culturele narratieven die ik op dagelijkse basis over mij heen laat komen. Hè? Want we zijn verhalenvertellers, maar ook verhalenconsumeerders, als ik het zo mag zeggen. Ik denk dat iedereen van ons wel op een of andere manier altijd, of is het nu een serie is, of een boek is, of naar een voorstelling gaat. Hè? Want die zaken moeten elkaar ook niet uitsluiten. Dat we daar iets uit kunnen leren. Hè? Ja. En ik denk dat dat ook de boodschap is, dat we onszelf kunnen bekijken als culturele participant in de brede zin van het woord. En dat het niet per se is om altijd de hogere kunsten of de grote cultuur te gaan bezoeken of bekijken of beluisteren. Zeker mogelijk en zeker aan te raden. Maar dat we eigenlijk in ons dagelijks leven heel veel culturele narratieven om ons heen zien. En dat we daar veel uit kunnen leren.
Absoluut, want dat zijn al die kleine stukjes die ons beïnvloeden tot de persoon die we zijn, juist?
Absoluut, ja. Absoluut. Dus lezen, kijken en luisteren. Ik denk dat dat een beetje mijn boodschap is.
Goeie slogan.
Lezen. Wat om te zetten. Dikke merci.
En, zeer graag gedaan. En jullie zijn bedankt.
Dank u wel.
Super merci.